Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Let's go to Myanmar, where thousands of people have taken to the streets for a second straight day to protest against the military coup. And they demanded the release of Aung San Suu Kyi. The United Nations estimates that around 60,000 protesters have turned up to rally in Yangon. Demonstrations also took place in other cities, including Naypyidaw and Mandalay. Police trucks and officers in riot gear are stationed at protest sites.
En beste luisteraars, hartelijk welkom in de Rots in de Branding. En zoals u kon horen, val ik onmiddellijk met de deur in huis. In het land Myanmar of Birma vond een militaire staatsgreep plaats op 1 februari 2021, waarbij leidster Aung San Suu Kyi en president Win Myint werden opgepakt, waarna spontane protestdemonstraties van de bevolking opdoken die bloedig werden onderdrukt. Wij scharen ons achter u wanneer u uw volk voorgaat in gebed voor een spoedige oplossing van het conflict. Dit schreven 12 Aziatische kardinalen aan kardinaal Charles Maung Bo, aartsbisschop van Rangoon, de grootste stad van het land. In een land waar slechts iets meer dan 6% van de bevolking christen is en minder dan 3% katholiek, speelt de katholieke kerk uiteraard een beperkte rol. Maar de kerk neemt haar verantwoordelijkheid, zoals blijkt uit haar optreden en haar voortdurend oproepen tot vrede. Geweld is nooit een oplossing. Het veroorzaakt alleen maar meer pijn en lijden, meer geweld en vernietiging. Wij, de kardinalen van Azië, verenigen ons in het doen van een vurige oproep aan alle betrokkenen, de militairen, politici, demonstranten, religieuze leiders en de kerk. Vrede, vrede, vrede is mogelijk en het is noodzakelijk. Reeds 2 dagen na de militaire staatsgreep had kardinaal Bo een indringende oproep gedaan naar vrede. De vrede is mogelijk. De vrede is de enigste weg en de democratie is het licht op die weg. En zo richtte de kardinaal zich ook tot de gevangen wettelijk verkozen leidster van het land. En hij schrijft: Lieve Aung San Suu Kyi, u heeft geleefd voor ons volk. U hebt uw leven opgeofferd voor ons volk. U zult altijd de stem van ons volk zijn. Dit zijn pijnlijke dagen. U heeft duisternis gekend, u heeft licht gekend in deze natie. Maar de waarheid zal zegevieren. God is de ultieme scheidsrechter van de waarheid. Maar God wacht. Op dit moment bied ik u mijn persoonlijke sympathie aan en bid dat u weer te midden van uw volk mag verkeren. Beste vrienden luisteraars, ik stel voor na een eerste lied even de geschiedenis van dit land boven te halen. De naam Birma of Myanmar klinkt ons wel goed gekend in de oren, maar veelal niet meer dan deze naam.
Let there be peace on earth.
Birma of Myanmar is een land in Zuidoost-Azië. Het grenst grotendeels in het zuiden aan de Golf van Bengalen en grenst in het noorden aan India, Bangladesh en China en in het oosten aan Laos en Thailand. In de 11e eeuw was er het eerste Birmaanse koninkrijk, waaraan in de 13e eeuw een einde kwam door de invallen van de Mongolen. Er volgden een aantal eeuwen van verdeeldheid in kleine staatjes met onderlinge oorlogen. Er ontstond een tweede Birmaans koninkrijk in de 16e eeuw en een derde in de 18e eeuw. Buurland Indië werd ondertussen een Britse kolonie en na een drietal oorlogen in de 19e eeuw maakte Birma in 1885 er ook deel van uit. In 1942 werd het land veroverd door de Japanners die het als een springplank wilden gebruiken om India binnen te vallen. Zo werd er de Birma-Siam-spoorlijn of de Dodenspoorlijn aangelegd, waartoe duizenden westerse krijgsgevangenen gedwongen werden eraan mee te werken. Naar schatting zijn er ongeveer 80 tot 100.000 van hen om het leven gekomen. Onder hem bevonden zich zeker 3000 Nederlandse militairen. En u kent wel de film The Bridge on the River Kwai. In 1945 werd Birma bevrijd door de geallieerden en werd het een onafhankelijk land in 1948 onder de naam Unie van Birma. Maar het bracht zeker geen stabiliteit. Er volgden communistische opstanden en een militaire dictatuur met één partijstaat vanaf 1962 en waarbij het de naam Unie van Myanmar bekwam. Sinds 1980 vluchten meer dan 400.000 Birmanen de grens over naar Thailand. Zij wonen er in grote kampen, maar worden door de Thaise overheid niet erkend als vluchtelingen. Stilaan ontstond in het land toch een oppositiepartij, de National League for Democracy, die in 1990 de vrije, tussen aanhalingstekens, verkiezingen won. Haar leider was Aung San Suu Kyi, die ondertussen al het jaar ervoor huisarrest had bekomen. Deze overwinning werd echter niet erkend door de militaire machthebbers, waarbij vele leden werden gevangen gezet. Aung San Suu Kyi kwam vrij na 6 jaar in 1995. Maar in 2003 werd ze weer gevangen genomen en voor 7 jaar onder huisarrest geplaatst. Vanaf eind september 2007 ontstond een andere protestbeweging van een groeiend aantal boeddhistische monniken. Met geweldloze optochten gaven zij uiting aan het verlangen naar een democratisch bestuurd land. Na een aantal dagen voegde zich ook de bevolking bij hen. Niet alleen als ondersteuning, maar ook om de monniken te beschermen tegen mogelijk militair geweld door de junta. Aan deze protesten namen soms naar schatting tot 50.000 mensen deel. Maar vervolgingen van deze monniken bleven niet uit. Onder al deze druk werd dan toch in november 2010 Aung San Suu Kyi vrijgelaten, samen met verschillende andere politieke gevangenen. Op 31 januari 2011 trad de nieuwe grondwet in werking, kwam er een nieuw opgericht tweekamerparlement met een verkozen president Thein Sein, het eerste burgerlijk staatshoofd van Myanmar in bijna 50 jaar. In 2015 en 2020 won de Liga voor Democratie telkens de verkiezingen. Maar, zoals reeds vermeld, volgde de 1 februari 2021 een staatsgreep van de militairen, waarbij regeringsleidster Aung San Suu Kyi en een aantal van haar kabinetsleden terug werden opgepakt. En zo zijn we gekomen tot de berichtgevingen van vandaag. Even nog een woordje over Aung San Suu Kyi. Zij werd geboren in 1945 in Birma. Reeds haar vader was een voorvechter voor Birmaanse onafhankelijkheid en wordt geprezen door het volk als de vader van de natie. Haar moeder was ambassadeur van Birma in Indië. Zij zelf studeerde in de jaren 60 aan de Universiteit van Oxford en werkte een tijd voor de Verenigde Naties in New York. Aung San Suu Kyi huwde met een Britse geleerde waaruit 2 zonen werden geboren in 1973 en 1979. In 1988 keerde zij terug naar Birma om haar zieke moeder te verzorgen. En zo won ze dus met de National League for Democracy in 1990 de verkiezingen, maar die dus niet aanvaard werden door de militaire leiders, waarna ze met anderen werd opgepakt. In 1991 werd haar de Nobelprijs voor de vrede toegekend. Haar man overleed in 1999 aan kanker, maar zij durfde toen het land niet te verlaten uit vrees niet te mogen terugkeren. Sinds kerstdag 1995 had ze haar man niet meer ontmoet. Tot zover heel bondig de geschiedenis van Birma of Myanmar tot vandaag de dag. En dat was even de gekende melodie uit de film The Bridge on the River Kwai, welk verhaal zich afspeelde in Birma. Open Doors is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt of waar het christendom verboden of in sterke mate niet wordt geaccepteerd. Open Doors publiceert ook jaarlijks een ranglijst christenvervolging, een top 50 van landen met de zwaarste christenvervolging. En zo vermeldt hun website hoe slechts enkele uren na de staatsgreep van 1 februari uit grote onvrede een speciale Facebookpagina in het leven werd geroepen. En in een mum van tijd sloten zich meer dan 150.000 burgers aan en konden protestacties gecoördineerd worden. Eén dag na de staatsgreep vulden de straten in Yangon, de grootste stad van het land, zich met toeterende auto's en wandelaars die pannendeksels tegen elkaar sloegen als cymbalen om hun woede over de militaire machtsovername kenbaar te maken. Maar vele berichten komen ook toe over gewelddadige en bloedige repressies van de junta, met vele doden onder de vreedzame demonstranten, zoals 100 op 28 maart laatstleden. Tot zover dit bericht van Open Doors. Maar ook Kerk in Nood vermeldt uiteraard de berichtgevingen uit dit land. Zo kan je een interview lezen met Angela Jacobi, directeur van de Dr. Michael en Angela Jacobi Foundation, die talrijke projecten in Myanmar steunt. En zij bevestigde hoe niet slechts tienduizenden, maar honderdduizenden mensen de straat op gaan. Het is de eerste keer dat hele beroepsgroepen, zoals artsen, maar ook spoorweg- en luchthavenpersoneel, zich bij de protesten hebben aangesloten, zelfs politieagenten. Maar wat kan het volk doen tegen tanks? En tanks worden nu overal ingezet. En zo verscheen nog een recenter bericht over 4 doden en 8 gewonden door zware artilleriegranaat die terechtkwam op een katholieke kerk in het dorp Kayan Tarjaar in het oostelijke staat Kaya op 24 mei laatstleden. 300 mensen hadden een toevlucht gezocht in de Heilige Hartkerk nadat ze hun huizen waren ontvlucht tijdens de bombardementen. En Kerk in Nood vermeldt verder. Sinds de staatsgreep hebben ook katholieke priesters en zusters zich bij de demonstranten aangesloten in het overwegend boeddhistisch land, waar christenen ongeveer 6% van de bevolking uitmaken. En zo verenigde Paus Franciscus zijn stem op woensdag 17 maart 2021 met het Birmaanse volk tijdens de algemene audiëntie.
Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese.
En de paus zegt nogmaals: het is met grote droefheid dat ik de urgentie voel om deze dramatische situatie in Birma te vermelden, waar zoveel mensen, vooral jonge mensen, hun leven verliezen om hun land hoop te bieden. En de paus vervolgde:
anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo.
En de paus zegt: ook ik kniel in de straten van Myanmar en zeg: stop het geweld. Ik strek mijn armen uit en zeg: mogen de dialoog zegevieren. Met bloedvergieten wordt niets opgelost. Laat de dialoog de overhand krijgen. Met dat knielen verwees onze paus zeker naar de Birmaanse kloosterzuster, wiens foto de wereld rondging. Maar beste vrienden, we gaan eerst luisteren naar een Birmaans gospellied. Spijtig genoeg vond ik nergens een vertaling van het lied, maar het klinkt alleszins aangenaam.
Oh, Welkom bij Radio Maria.
Tijdens de woensdagaudiëntie van 17 maart 2021 verwees de paus dus naar de toestand in Birma en zei: ook ik kniel in de straten van Birma. Dit was een verwijzing naar de kloosterzuster die zich op haar knieën gooide tussen de betogers en een muur van soldaten in de noordelijke stad Mytkyn-na-zig en waarvan de beelden de wereld rondgingen. Deze stad is de hoofdstad van de staat Kachin met iets meer dan 100.000 christenen op een bevolking van 1,7 miljoen inwoners. Het feit vond plaats rond de kathedraal. Het gaat om de 45-jarige zuster Anne-Rosa Nutang van het Franciscus Xaverius Klooster, die al wenend de soldaten opriep om geen vreedzame betogers te arresteren en te vervolgen. En ze deed het zelfs tweemaal. U hoort even een stukje uit het nieuws van Sky News.
Someone is kneeling in the road. Sister Anne-Rosa Nutong has stepped between police and protesters. A nun desperately pleading with officers not to shoot.
Alhoewel er toch twee betogers werden doodgeschoten en zeven gewond, konden velen, dankzij haar tussenkomst ontsnappen. Kardinaal aartsbisschop Charles Beau vermeldde zelfs deze gebeurtenis op zijn Twitter met de foto's van zuster Anne en schreef erbij dat zij ongeveer 100 demonstranten had laten ontsnappen. Zuster Anne ontfermt zich vooral als verpleegster met het verzorgen van de gewonden die toestromen in het ziekenhuis van de kloostergemeenschap. En ook zij verhaalde later aan Sky News. En zeer emotioneel vertelde zij: de soldaten wilden het vuur openen en op de betogers inslaan. Ik was geschokt. Ik dacht: vandaag is het de dag dat ik zal sterven. En ik was ook bereid om te sterven. Niemand beschermt de betogers. Ik ben gerend, zegt ze, waar ze de betogers aan het slaan waren. Het was juist tegenover ons ziekenhuis. Het was als in een oorlog. En ik dacht: ik kan beter sterven dan deze mensen. Er is niemand om hen te beschermen. Later in een interview voor de krant Le Figaro verklaarde ze: natuurlijk was ik bang, maar ik overwon mijn vrees omdat ik in de eerste plaats aan die jonge mensen wilde denken die een rechtvaardige en vreedzame strijd voor de vrijheid voerden. Dus tegen de gewapende soldaten zei ik eenvoudigweg het volgende: jullie mogen mij doden, maar raak deze jonge mensen niet meer aan. Schiet niet meer. Dood niet nog meer onschuldige mensen. Je hoort haar onderhandelen met de soldaten.
Doe
En ze vervolgde: als religieuze bid ik met mijn zusters voor de terugkeer van vrede en vrijheid in het land. Maar als burger weet ik dat bidden niet genoeg is en dat we ook moeten handelen. En zo komen ook de katholieken openlijk naar buiten, zoals verschillende religieuzen uit verscheidene gemeenschappen. U kan een foto zien op onze website. Wij willen laten zien dat we achter ons volk staan en voor de gerechtigheid, vertelde een zuster van de congregatie van de zusters van de heilige Jozef uit de zuidelijke stad Yangon. Wij zorgen ook voor koffie, water en voedsel voor de demonstranten. Zo baden en demonstreerden op 11 februari, voor het Chinese nieuwjaar, vele zusters voor de Chinese ambassade in Mandalay. En zij plaatsten verschillende foto's op de Facebookpagina van de gemeenschap, waarop ze trots de groet en drie vingers lieten zien, een symbool van verzet dat door verschillende pro-democratiebewegingen wordt gebruikt. Wij zijn met het volk, wij willen vrijheid, we willen democratie, we willen dat onze leiders bevrijd worden. Beste vrienden, tot zover de situatie in Birma of Myanmar. Vergeten we hen niet in onze gebeden. En we gaan luisteren naar de 5-jarige Claire, die met haar vader zingt Peace in Christ, vrede in Christus.
There is peace in Christ when we learn of Him, feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope.
There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ.
He gives us hope.
A shelter in the storms of life.
When there's no peace on earth, there is peace in Christ.
Shelter. storms of life.
When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ.
Beste vrienden, in de resterende tijd van deze uitzending zou ik een delicaat en tevens moeilijk thema naar boven willen halen. Namelijk, is het gebruik van geweld in sommige gevallen geoorloofd? Uiteraard bedoel ik hier niet de vreedzame betogingen tegen de leiders van de staatsgreep zoals in Myanmar. Maar de vraagstelling is uiteindelijk een vraag van alle tijden, maar zeker in tijden van oorlog of aanslagen, vervolgingen enzovoort. Denken we aan de zware misdaden gepleegd door terroristen zoals van IS. Dit was ook een van de grote vragen in de periode van de laatste Golfoorlog in 2003, toen Irak werd binnengevallen wegens vermeend bezit van massavernietigingswapens. Mag men als het ware preventief een land binnenvallen om een eventuele oorlog te vermijden? Ik stel het hier heel eenvoudig voor. Het was uiteraard complexer in de realiteit. U weet nog dat Amerika en Engeland toen los van de Veiligheidsraad Irak binnenvielen. Ook zeer tegen de zin van de toenmalige paus Johannes Paulus II. Het Vaticaan benadrukte toen al dat militaire interventies met een humanitair doel de steun van de internationale gemeenschap moeten hebben. En zo kom ik even bij kardinaal Fernando Filoni. Op het ogenblik van de inval in Irak was hij apostolisch nuncius in Irak en Jordanië. En later in augustus 2014 werd hij de speciale en persoonlijke gezant van Paus Franciscus in Irak, en zo verklaarde hij dat de opmars van IS het gevolg is van de door de Amerikanen geleide oorlog in Irak van 2003. Zo verklaarde Paus Franciscus in augustus 2014, tijdens de vlucht van Zuid-Korea naar Rome. In deze gevallen, waarin er onrechtvaardige agressie is, kan ik alleen zeggen dat het toegestaan is de onrechtvaardige agressor te stoppen. En ik onderstreep het werkwoord stoppen. Ik zeg niet bombarderen, oorlog voeren, maar hem stoppen. En de middelen daartoe moeten worden geëvalueerd. De onrechtvaardige agressor stoppen is toegestaan. Maar we moeten ons niettemin herinneren hoe vaak machtige landen het excuus gebruikten van het stoppen om een echte veroveringsoorlog te gaan beginnen. En onze paus vervolgde: één enkele natie kan niet beoordelen hoe dit te stoppen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het idee van de Verenigde Naties op. Daar moet het besproken worden. Is er een onrechtvaardige agressor? Het lijkt erop. Hoe stoppen we hem? Ja, maar alleen dat, niet meer, aldus Paus Franciscus. In maart 2015 bekrachtigde het Vaticaan opnieuw dat terreurgroep IS in Irak en Syrië desnoods met geweld gestopt moeten worden. Anderzijds verklaarde de Vaticaanse vertegenwoordiger bij de VN in Genève, monseigneur Silvano Tomasi, er moet alles wat maar mogelijk is gedaan worden opdat zonder geweld een politieke oplossing wordt bereikt. Maar wanneer dat niet gaat, dan zal de inzet van geweld nodig zijn. En alzo kom ik bij een ander interview van het persagentschap Zenit van 19 maart 2015 met deze monseigneur Silvano Tomasi. Maar ik stel voor eerst een bijzonder lied. We gaan luisteren naar Mansions of the Lord, over het huis van de Heer, waar geen raketten vliegen en geen kogels fluiten, waar geen moeders en kinderen wenen, enkel de wonderbare omhelzing van het eeuwige licht. En dat waren de United States Military Academy Band met Mansions of the Lord. Over het huis van de Heer, waar geen raketten vliegen en geen kogels fluiten, waar geen moeders en kinderen wenen, enkel de wonderbare omhelzing van het eeuwige licht. Beste vrienden, ik overloop nog met jullie dit interview uit 2015 van Monseigneur Tomasi, permanent VN-waarnemer van het Vaticaan in Genève. En dit in verband met het thema Is het gebruik van geweld soms geoorloofd? Uiteraard gaat het hier over de zware problemen in het Midden-Oosten. Een eerste vraag was: duizenden christenen en minderheidsgroepen zijn verjaagd en vermoord in Syrië, Irak en andere landen door de milities van IS. Dialoog met hen lukt niet of gedeeltelijk. Wat kunnen wij doen in een dergelijke situatie? En Monseigneur Tomasi antwoordde daarop: we worden geconfronteerd met een zeer fluctuerende situatie. Een mengsel van problemen die irrationele antwoorden uitlokken. Zolang men er niet in slaagt om rond de tafel de politieke en militaire verantwoordelijken te krijgen, zullen alle pogingen eindigen op niets en is het onmogelijk een einde te stellen aan alle geweld en vervolgingen. De Heilige Stoel zoekt altijd eerst de vrede door dialoog. Maar een internationale militaire interventie om bedreigde minderheden te verdedigen is een theorie die zich ontwikkelde zowel in het internationale recht, maar ook in de sociale leer van de katholieke kerk. Maar uiteraard moet een dergelijke actie gebeuren onder auspiciën van de Verenigde Naties. Op een andere wijze ingrijpen zou de weg openen naar nog groter kwaad. Monseigneur Tomasi onderkende dan wel dat het UNO-mechanisme traag werkt en dat het vaak de indruk geeft niet op de juiste tijd een antwoord te geven. Maar anderzijds betekent ze toch een garantie van onpartijdigheid en algemeen welzijn. En dan kwam heel concreet de vraag: hoe ver is het gebruik van geweld legaal? En Monseigneur Tomasi refereerde naar Paus Johannes Paulus II, die op de dag van de vrede in 2000 een soort richtlijn opgaf die in de huidige situatie nog altijd even waardig is. En deze richtlijn luidt: wanneer burgers riskeren te bezwijken onder de slagen van een onrechtvaardige agressor, en wanneer de inspanningen van de politiek en de niet-gewelddadige middelen geen enkel resultaat geven, dan is het wettelijk toegelaten en is het zelfs een plicht zijn toevlucht te nemen tot concrete initiatieven om de agressor te ontwapenen. En dan voegde Johannes Paulus II er enkele voorwaarden aan toe. Voor eerst, deze initiatieven moeten beperkt worden in de tijd. En het moeten zeer precieze objectieven zijn. Alles in totaal respect van het internationale recht. Ook gewaarborgd door een erkend gezag op supranationaal niveau. En tenslotte, in geen geval mag het worden overgelaten aan de zuivere logica van de wapens. Dit is volgens Monseigneur Tomasi een geconsolideerde doctrine, zowel in de Verenigde Naties als in de sociale leer van de kerk. Beste vrienden, daarmee sluit ik deze uitzending af over de crisis in Myanmar en dan ook het benaderen van het delicate thema: is het gebruik van geweld soms geoorloofd? Hopelijk niet in Myanmar. Ik herneem toch even de voorwaarden die Paus Johannes Paulus II vermeldde in verband met het eventueel legaal gebruiken van geweld. De initiatieven moeten dus beperkt worden in de tijd en moeten zeer precies omschreven zijn. Alles in totaal respect van het internationale recht en onder een erkend gezag op supranationaal niveau. En tenslotte, in geen geval worden overgelaten aan de zuivere logica van de wapens. Beste vrienden, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. U hoort het, gebedsintenties zijn er meer dan voldoende. Tot volgende keer. Above all wonders the world has ever known.
like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me.